Een aflevering over de ontwikkeling van de puberteit.
De ontwikkeling en ook de ontwikkeling na de puberteit. Daar zit een voorstuk bij.
En juist in de jaren voor de puberteit is het belangrijk om
goede gewoontevorming
mee te geven. We hebben het over de ontwikkeling in het brein, de hormonen, verschillen tussen meisjes en jongens, de rol van rust en slaap, over bewegen en nog heel veel meer. Ook doet Hanneke de uitnodiging.
Ga op avontuur met je puber.
Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen. En ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen, ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, in deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl. En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen. En eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
In veel afleveringen hebben we het al gehad over tieners, pubers, het voortgezet onderwijs. En eigenlijk in deze aflevering, Hanneke, brengen we al die kennis die we al eerder genoemd hebben samen in een aparte aflevering rondom de puberteit.
Ja,
en het is ook een aflevering waarvan je zei, hier krijg ik veel vragen naar.
Ja, ik krijg veel vragen. Zeker omdat op de basisschool we tegenwoordig van die prepubers of pubers hebben. Mm-hmm. Dat heel veel ouders zeggen, wat moet ik nou verwachten? Wat kan ik doen? Ik vind het spannend ook. Dus ook het voorwerk dus eigenlijk. Yeah. Wat moet ik doen als een puber zijn? Ik zie er tegenop. Kun je daar geen podcast over maken?
Ja.
Dus bij deze nu.
Dus bij deze, de podcast. En dan hebben we het over van, wat kan je al doen voor de puberteit? Wat moet je weten als ouder, als professional? En als je in de puberteit zit, hoe begeleid je dan de puber?
Ja, daar zijn de vragen inderdaad over.
Ja.
En wat we nu eigenlijk al steeds toch wel proberen te doen, is dat wij het hebben over de ontwikkeling en ook de ontwikkeling na de puberteit.
Mm-hmm.
Daar zit een voorstuk bij.
Mm-hmm.
En op de basisschool hebben we dus nu in onze tijd pubers zitten. Of prepubers eigenlijk.
Yeah.
Vanaf 10 jaar. Dus ja, dat is eigenlijk sinds 15, 20 jaar toch wel een nieuw fenomeen. Dus op de basisscholen hebben we met pubers te maken. Dus ook leerkrachten lopen er vaak tegenaan. Ja, wat moet ik met zo'n klas met al die hormoongierende kinderen? Dus dat leek ons goed om te kijken, hoe bereid je een kind voor op die puberteit?
Ja.
En die puberteit, en we hebben in het vorige podcast over seksualiteit gehad. En ik merk vaak dat we denken van, we moeten vooral bij die pubers gaan hebben over de seksualiteit. Nou, dat is denk ik een heel belangrijk stuk.
Zeker.
Hebben we ook in die podcast benoemd. Maar er zijn veel meer dingen die belangrijk zijn. Ik had dus bijvoorbeeld pas een vader en die zei tegen mij, mijn puber zat op de middelbare school, die sport niet.
Mm-hmm.
Toen vroeg ik aan hem van, wat deed je zoon op de basisschool?
Ja.
Nou, die had een jaartje gevoetbald. Toen vond hij het niet meer leuk. En toen ging hij volleyballen. Maar na een half jaar was het ook mee gestopt. En toen zei ik ook tegen hem, maar als je je kind wil helpen om in de puberteit te sporten, dan is het belangrijk dat hij op de basisschool één sport al de techniek van goed geoefend heeft. Dus dat hij minimaal 3 jaar een sport al doet, voordat hij naar de middelbare school gaat. Want dan heb je de kans dat hij met dezezelfde sport doorgaat in de puberteit.
En daarin ontwikkelt en groeit.
Ja. Ja, en als jij steeds maar van een sport wisselt, dan krijg je het niet in de vingers en ga dan maar in de puberteit iemand gemotiveerd krijgen om alsnog een sport te leren.
En wat heb je uiteindelijk tegen deze vader gezegd? Want die jongen zat nu al, of zijn kinderen zaten nu al in de puberteit.
Ja. Dus in deze zei ik van, uitgelegd dat die voorstuk belangrijk is. Nou, dat begreep die vader wel. En ik ook aan hem vroeg, wil je het voordoen?
Ja.
Wil je met hem gaan fietsen? Of wil je met hem gaan hardlopen? Ga dan met hem samen iets doen. zodat hij ook gedeelde interesse ervaart met een ouder. Maar ook dat hij gestimuleerd wordt om iets te doen. En dat wordt dan vaak een individuele sport.
Ja.
Omdat hij geen teamsport als techniek in zijn vingers heeft. Maar zo is het dus dat heel veel dingen, wil je die laten duren in de prepuberteit en de puberteit.
Mm-hmm.
Het is belangrijk dat je de eerste 10 jaar van het leven van kinderen, dat je ze daarin al dingen hebt aangegeven. En ik noem dat goede gewoontevorming.
Ja.
Dus dat het kind al heel gewoon is om dit of dat te doen, dan blijven ze dat vaak ook in de puberteit doen. Bijvoorbeeld gezond eten en veel water drinken. Als je dat van kinds af aan een kind aanreikt, dan heb je kans dat ze dat blijven doen in de puberteit. Dat geldt dus ook voor bewegen en sporten. He, als jij je kind leert, als je naar de winkel gaat, ga je op de fiets naar de winkel. He, of je gaat met de fiets naar het sport en je gaat lekker sporten. Dan is de kans groot dat je dat in de puberteit ook laat doen. Dat is dus ook van belangrijk ook dat je kinderen leert om gewoon te genieten van waar ze nu mee bezig zijn. En dat is wel iets wat wij in onze tijd veel mee bezig zijn. We zitten altijd maar, wat ga je worden? Wat wil je leren?
Ja.
Waar wil je naartoe? Maar het is zo kostbaar als je een kind kan leren om te zien van, waar zit je nu? Wat vind je leuk? Wat vind je nu leuk? Waar wil je nu mee bezig zijn? Dat is in de puberteit, waarin de hersenen zo veranderen, essentieel dat een kind leert, ik zit nu in het hier en nu. En dat is goed genoeg.
Ja.
En niet dat we altijd maar weer willen presteren. Want juist in die puberteit gaan veel kinderen juist hun achteruit. Dus als ze mogen genieten van gewoon wie ze nu zijn, is dat heel kostbaar.
Ja, dat draagt ook bij uiteindelijk aan veerkracht.
Enorm. En dat geldt ook voor dat een kind ervaart dat er van hem gehouden wordt.
Mm-hmm.
Dat hij geliefd is. En dat hij ook daardoor van zichzelf kan leren houden.
Mm-hmm.
Kijk, je merkt vaak juist in de puberteit, waarin zoveel dingen gaan veranderen en op de schoppen gaan, we gaan er zo over hebben, dat kinderen heel onzeker worden, ook twijfelen aan zichzelf. Maar als je de eerste 10, 12 jaar het kind kan laten ervaren, je mag er zijn, ben blij met jou, je mag ook blij met jezelf zijn, dan zal ook de puberteit voor een kind waar zoveel in verandert ook gewoon een stevige basis kunnen hebben. Geldt ook voor muziek maken. Ik adviseer ook ouders, laat je kind op de basisschool muzieklessen krijgen. Als dat financieel natuurlijk mogelijk is.
Ja.
Maar als hij het kind het ook leuk vindt. Maar laat hij ze dan alsjeblieft leren ook weer die basis van de muziek. Zodat ze in de puberteit dat gewoon kunnen blijven doen.
Ja.
Een ander ding wat ik ouders adviseer is dat ze kinderen ook voor die puberteit, kinderen leren om zich eens voor anderen in te zetten. Vrijwilligerswerk te doen. Ook omdat dat een hele rijke leerervaringen geeft. Maar omdat het dat kind ook helpt om juist in de puberteit zich op te stellen ook naar de peergroep, het groep waar ze afhankelijk van worden, om zich daarvoor in te zetten, ook vriendschappen daardoor op te bouwen. Maar dat je ook niet alles zomaar krijgt, maar dat je leert om het ook eens je in te zetten voor anderen.
Ja, en het helpt ook om jezelf in het grotere beeld soms te
precies.
zien. Hè?
Dat en is ook jezelf te relativeren.
Ja, dat.
En dat maakt de puberteit makkelijker.
Ja.
En helpt je trouwens ook om meer humor in te zetten.
Ja.
Humor is dat je jezelf op de korrel kan nemen. Nou, daar word je populair van als je humor kan inzetten.
Ja, zeker.
Voor jezelf. Wat elke keer weer terugkomt, is dat je kinderen leert, ook voor de puberteit, maar ook tijdens de puberteit, dat er aandacht voor ze is. Dat er tijd is dat je... Kijk, pubers kunnen uitgestelde aandacht krijgen. Dus als ze thuis komen en zeggen, en ik wil wat vertellen, dan kun je zeggen, joh, ik ben nog ergens mee bezig, maar over een kwartiertje heb ik alle tijd voor jou. En dat alle tijd is dus weer dat je alle aandacht op het kind richt. Belangrijk is bij persoonlijke aandacht, is dat je niet kritiek gaat hebben op het kind. Of dat je tegen het kind ingaat bij wat ze vertellen.
Mm-hmm.
Maar de aandacht is dat je het kind laat praten en laat vertellen waar zij mee bezig zijn. Zodat je ook als ouder weet waar ligt hun interesse. Hoe gaan ze met dingen om? En dat begint al voordat ze in de puberteit komen. Dat je al een soort communicatie met je kind hebt opgebouwd. Waarbij het kind merkt, ik mag vertellen wie ik ben, wat ik leuk vind en waar ik van hou. Zodat ze het ook in de puberteit kunnen volhouden en blijven doen.
Ja, en toch merken veel ouders dat daar wel die omslag zit. Het kind heeft altijd veel gedeeld en rond die puberteit, dan gaat die deur dicht.
Ja, grappig hè. Dat hoort ook zo te zijn.
Ja.
Die worden eigenlijk wat egocentrisch. Die zijn bezig om hun eigen identiteit verder op te bouwen, los van de ouders. Maar als je die basis hebt, dan zul je zien dat met 16, 17 jaar ze allemaal weer naar je terugkomen rennen.
Dus een beetje geduld hebben.
Even geduld.
Vol met aandacht.
Eigenlijk zijn die jaren van 11, 12 tot 16, sommige 17, de pittige jaren.
Ja.
Maar mijn ervaring is, en wat ik ook veel zie, is dat een kind dan allemaal weer bij je terugkomt. Ja. Omdat je die basis hebt gelegd. Dat is ook wat ik tegen ouders zeg, ook heel die puberteit, ga het je niet persoonlijk aantrekken.
Mm-hmm.
Ga niet denken als moeder of vader, ik ben niet meer belangrijk, of ze willen niks meer met me, of ze willen me niet meer een knuffel geven. Dat komt vanzelf wel weer goed. Dit is een periode. Hoe meer je het gaat claimen van, nou, je kan je moeder toch wel een knuffel geven, hoe meer ze in de aversie gaan. Maar heb vertrouwen als je die eerste 10 jaar ze deze gewoontevorming en deze basis hebt meegegeven. Dat blijft onder hun hele puberteit wel zitten.
Basis.
Dat blijft een basis. Ja. En dat komt weer omhoog als al die verwarrende jaren bij die kinderen voorbij zijn.
Ja.
En dan is het mooi om weer handje te lopen als je dat wil. Of een knuffel te geven enzovoort.
Ja.
Maar inderdaad, daar liggen veel vragen bij ouders, ook professionals.
Ja.
Ja, maar ze willen het niet. En dan denk ik, ja, maar blijf dan wel daar zijn voor ze. Blijf ook dan in het hier en nu. Maar ook dat ze mogen weten, ook al zeg ik nu wat andere dingen, of nou doe ik andere dingen, maar ik weet dat er van me gehouden wordt. Ik weet dat er naar me geluisterd wordt. Dus die tijd en aandacht is natuurlijk overal belangrijk voor, maar voor pubers zo ontzettend essentieel.
Ja, en daar kun je echt als ouder, maar zeker ook als professional, kun je daar voor pubers echt een groot verschil voor maken. Ik was dagvoorzitter onder andere bij Angst bij Jongeren, en dan een ervaringsdeskundige die dan eigenlijk vertelt over een docent waar zij eigenlijk niet zoveel zin in had om mee te praten. Waar ze ook veel ja en nee heeft gezegd. Maar toch dat hij iedere week zag en zag dat zij onder andere angst had. En toch dat hij iedere week kort met haar dat gesprekje aanging. Ook al had ze helemaal geen zin in dat gesprekje. Nu nog, 15 jaar later, heeft ze het over dat gesprek.
Bijzonder,
en die meneer, die weet het. Sterker nog gezegd, deze meneer weet het niet eens. Dat
hij
dit verschil heeft
gemaakt.
Maar
hoe belangrijk het voor de persoon is. Nou.
Ja, dus die oprechte aandacht. En dat we denken
ook
dat
trouw
moet groot.
En ook trouw blijven.
Zeker.
Daaraan. Niet loslaten.
Zeker.
En dat is ook wat ik ook vaak tegen ouders zeg. Laat het niet los. Ze hebben je nodig.
Yeah.
Op een andere manier. Maar ze hebben je nodig. En ga niet denken, ze moeten me niet meer. Of nou, dan vraag ik wel niks meer.
Mm-hmm.
Dat hoor ik ook wel zeggen. Ja, hij geeft geen antwoord, dus ik vraag niks meer. Wil je blijven vragen? Wil je blijven het contact zoeken? Kijk, en misschien kun je andere vragen stellen dan steeds diezelfde vraag. Maar dat je er laat zien, je bent er voor ze.
Ja.
Dat begint dus al voordat ze in die puberteit. Ja. Maar geef ze die garantie dat dat nooit verdwijnt.
Ja.
En dat geldt inderdaad ook voor professionals.
Ja.
Wat ik ook altijd aanreik is, leer kinderen voor de puberteit om met geld om te gaan. En dat is wel een dingetje in onze tijd.
Mm-hmm.
Want al jonge kinderen denken, als ik maar een pasje heb, kan ik alles kopen. Wij zijn het cashgeld kwijt.
Ja.
En dat is om te leren om met geld om te gaan, vind ik dat echt een probleem.
Het gevoel wat dat met
Precies.
zich meebrengt.
En kijk, je ziet het ook, zeker als je schuldhulpmaatje bent of wat dan ook, dat mensen in de schulden, die zijn eigenlijk afhankelijk van wat ze elke week in hun portemonnee hebben.
Ja.
En dat moet wel cash zijn om daar te snappen en te voelen.
Ja.
Ik heb 25 euro of 50 euro. Ja, als het op is, is het op. Maar dat is voor kinderen essentieel om te leren. En ik merk dat we daarin soms al een gemis hebben. Dat
een gemiste
kinderen
kans.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk. Mijn jongens hebben allebei een spaarpot. Een soort kluisje waar dan een code op zit. En dan kunnen ze het kluisje openen. Ja, het doet pijn om iets te kopen. Maar ja, dat hoort erbij. En dan heb je wel het gesprek. Is dit het je echt waard? Want ze voelen fysiek dat uit hun kluis weggaan.
Precies.
En soms is dat het waard. En is dat helemaal goed. Maar het geeft wel de ruimte voor
iets.
Dit gesprek.
Ja. Ja. En dat is juist in de puberteit waar die jongelui zo makkelijk pinnen. Waar zoveel schulden zit.
Ja.
Denk, leer het ze al van jongs af aan. Desnoods een huishoudboekje. Ik heb zoveel geld. Wat heb je ervan uitgegeven? Spaar je er ook een gedeelte van? Geef je misschien ook nog eens een gedeelte weg?
Ja.
Dat je kinderen leert, hoe ga je met geld om?
Ja.
En ja, dat is een dingetje wat wel lastig is.
Maar ja, waar je dus voor de puberteit al een basis voor
Heel graag, ja.
Ja.
En dat geldt ook, en die hebben we al veel eerder al een keer genoemd. Laat kinderen al van jongs af aan meehelpen in het huishouden. Zodat ze ook in de puberteit gewoon een taak krijgen, een corvée-taak.
Mm-hmm.
Ik had pas als ik ergens en ik vertelde dat. En toen zei iemand, dat lijkt wel een werkkamp.
Ja.
Het is voor een jongere of een puber geen werkkamp.
Nee.
Om deel te hebben aan zijn leefgemeenschap waar hij woont. En dat hij daar een verantwoordelijkheid draagt voor een klus die allemaal gedaan moet worden. Maar dat hij daar deel van uitmaakt.
Ja.
Het geeft ze verantwoordelijkheid, maar ook dat ze nodig zijn. En dat is in de puberteit enorm belangrijk. Maar daar moet je niet pas in de puberteit mee beginnen.
Nee.
Dan moet je allemaal ervoor al kinderen aanleren om daar ingezet te kunnen worden.
Ja, en deelgenoten. Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt. Deelgenoten zijn van de leefgemeenschap.
Ja, precies. Precies.
Ja.
Ja. En dat hoor ik vaak van jongeren terug. Van ja, ik hoor nergens bij. Ik denk ja, maar als jij in een gezin, hoe die gezin ook samengesteld is. Maar als je daar een taak in hebt, dan hoor je ergens bij, hoe klein. Al ben je met z'n tweeën als gezin. Maar als jij een taak krijgt, ja, de ander is daarvoor afhankelijk.
Mm-hmm.
Dus enorm belangrijk om dat kinderen, maar ook jongeren daardoor te laten doen. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor het smartphonegebruik. Hè, het is natuurlijk nu volop in het nieuws. Maar ook als ouder laat je zien hoe je met een smartphone omgaat. Helaas zijn op de basisschool veel kinderen met een smartphone. Dat zijn we natuurlijk nu al wel aan het veranderen.
Ja.
Veel smartphonevrije scholen. Maar dat je kinderen leert om ook in de puberteit, hoe ga ik daarmee om? 'S Avonds naar bed, ik leg hem weg. Hè, dat je bepaalde momenten doet om op het apparaat te kijken. Leer ze daar allemaal mee omgaan. En dat je als ouder daar ook in meekijkt. Of in mee wil praten. Of in, nou ja, dat ze daar weer op over kunnen communiceren. Dat dat blijft ook in de puberteit. Als een kind gewend is om met zijn ouders te praten, zal dat in de puberteit ook zo zijn.
Ja.
Zal anders gaan, het gesprek. Maar gesprek gaan wij voeren. Als er wat gebeurd is, gaan we in gesprek. En ja, dat kun je bij kinderen al mee beginnen. Zodat ze dat aangewend zijn.
Ja, en die smartphone is natuurlijk ook in het onderwijs ook echt een gesprek.
Ja, nu wel, gelukkig. Ja, maar wij lopen weer heel erg achter de feiten aan.
Ja, en dat is natuurlijk. Ik spreek natuurlijk vaak over rust. En dan is ook de vraag van, ja, die smartphones, die blijft maar afleiden.
Altijd.
Ik zeg, ja, maar deel ook de kennis. Deel dat wat het met je concentratie doet als alleen al het appje van je telefoon, wat dat doet. En hoeveel lang je daardoor met je huiswerk bezig bent. Deel wat voor consequenties het heeft voor slaap. Maak dat visueel, maak dat inzichtelijk.
En je hersenen staan steeds aan. Want je denkt, oh, hij komt erin. Oh, iemand heeft me nodig. Oh, het is belangrijk dat je ook daar grenzen in leert geven. Je kan niet altijd beschikbaar zijn voor anderen.
Ja.
En hoeveel pubers ook 's nachts gewoon niet kunnen slapen, omdat ze het apparaat aan hebben. En ja, er kan iemand appen, dus daar moet ik dan op kunnen reageren.
Ja.
Ja, dat beschikbaar zijn, daar word je doodmoe van.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk ook de seksuele voorlichting.
Mm-hmm.
En die seksuele voorlichting hebben we in de vorige podcast al voor de ontwikkeling al gesproken.
Ja.
Seksuele voorlichting is ook dat we dus aandacht hebben hoe het lichaam zich verandert. Nou, het lichaam verandert op dit moment al op de basisschool. Want op basis van hormonen, wat steeds vroeger al plaatsvindt, veranderen de lijven van de kinderen. En de belangrijkste hormonen die bij de jongens meespelen, dat is de vasopressine en de testosteron.
Mm-hmm.
Die zetten jongens in de risico's vol spel willen doen, dat ze in de competitie zitten, geeft ze heel veel energie. Bij meisjes is dat de oxytocine. Dat is is een vrouwelijk hormoon die vooral in de relatie zet. We hebben daar ook een aparte podcast over gehouden.
Ja.
Maar in de puberteit komen daar de oestrogenen en de progesteron bij. Waarbij die het lichaam van een meisje verandert. En we hebben nog de hormoon, de pheromonen. Uh-huh. Dat zijn dus de hormonen die seksuele aantrekkingskracht en opwinding gaat ontwikkelen. En ja, dat gaat in de puberteit natuurlijk steeds meer een rol spelen.
Ja.
En kennis daarover, over hoe hormonen werken en wat het met je doet, is essentieel om op de basisschool al mee aan de gang te gaan. Want de hormonen bij meisjes, wat werken die uit? Allereerst worden ze heel moe. Meisjes die kunnen ook echt soms beroerd zijn als ze ongesteld worden.
Mm-hmm.
Heel belangrijk om meisjes daarop voor te bereiden.
Ja.
En de tweede is, bij die meisjes, als die hormonen, als ze ongesteld raken, dan gaat het lichaam, hè? Je krijgt beharing. Ze krijgen ook vaak buikpijn of hoofdpijn.
Ja.
En ze gaan zich minder waardig voelen. Want ja, die borsten gaan groeien, ze zien er niet meer uit. Ja, en wat is het gevaar voor een meisje die met die hormonen, dat ze zich minder waardig voelen.
Mm-hmm.
En als een meisje zich minder waardig voelt, wat gaan ze dan vaak doen? Dan gaan ze hun omgeving naar beneden duwen om er zelf iets beter uit te komen. En dat maakt vaak ook processen vanaf groep 6 met meisjes lastig. Want die groepsdynamiek gaat eronder lijden. En zeker nu we tegenwoordig via smartphones en sociale media...
Het gaat door buiten school.
Gaat door buiten school en allemaal eigenlijk onder de tafel, zou ik maar zeggen. Dus een beetje stiekem. En dat heeft enorm veel beschadigende invloeden. Belangrijk voor meisjes, wat hebben die nodig als die hormonen werken? Al in de bovenbouw van basisscholen. Heel veel bewegen. Maar het is bewegen waar vaak geen fysiek contact is. Mm-hmm. Dus het is dansen, kuntjes doen, volleybal, tafeltennis, badminton. Al zijn natuurlijk altijd meisjes, en dat hebben we in die podcast ook jongens-meisjes besproken, die ook wat meer testosteron hebben, die dan wel ook die fysieke spelletjes doet. Maar over het algemeen zie je dit bij meisjes verschijnen. Jongens krijgen op basis van die testosteron en vasopressine enorm veel energie.
Mm-hmm.
En vooral dat ze dat fysiek willen afreageren. Dus bij jongens zie je veel stoeien, rugbyën, voetballen, als het maar kamer fysiek veel in beweging kunnen zijn. En ja, en als je die kinderen daardoor de ruimte geeft, dan kunnen ze die hormonen ook veel beter leren handelen. Nou, en dat is belangrijk om kinderen daarop voor te bereiden. Als die hormonen komen, wat doet het met je lijf? Nou, daar is vaak nog wel aandacht voor.
Ja.
Maar wat doet het met je emoties? Wat doet het met je gedrag? Het zal best zijn dat je jezelf niet meer herkent. He, en je zit nog op de basisschool, een vertrouwde groep meestal, waar je vanaf de kleuters al mee zit. En opeens gaan kinderen zich anders gedragen. Gaan andere emoties vertonen. Dat kan heel veel onrust in een groep veroorzaken. En dat ik ook vaak zeg bij groep 6, 7, 8, ook tegen leerkrachten, ga nou eens in gesprek met de kinderen hierover. Wat gebeurt er lichamelijk bij je? Wat voor emoties komen daarbij vrij? Hoe onzeker voel je je? Of hoe onrustig voel je? Dat geeft begrip tussen de kinderen onderling. Ja. Maar ook heel veel begrip over wat in je eigen lichaam gebeurt. Want het is eng dat je opeens toch anders voelt, anders denkt. He, je wilt ook eigenlijk zonder je ouders gaan doen. Dat is eng en spannend. Hm. Maar als je daar met elkaar over kan praten, en dan ook een beetje aangestuurd door een volwassene, een leerkracht die dat aanzwengelt, kan dat een heel veel meerwaarde hebben. Dat kinderen wat vat krijgen, ook weer taal krijgen.
Voor zichzelf eigenlijk.
Voor zichzelf, ja. En ook voor elkaar, want het geeft begripsvorming.
Ja.
He, want als een meisje echt buikpijn heeft en niet lekker is, dat er niet, ben je alweer moe? Of nee, respect. Jij bent niet lekker, we weten ervan. En prima.
Ja, dus eigenlijk zeg je, je geeft eigenlijk heel veel tips voor goede gewoontevorming eigenlijk. Hè? Dingen die je voor de 10 jaar al heel helpend zijn. Als je dat doet, heb je een grotere kans dat in de puberteit zich voortzet.
Mm-hmm.
En nu op het laatste stukje op seksuele voorlichting. We zeggen vaak wel wat er fysiek gebeurt, wat er fysiek verandert. Maar heb ook aandacht voor de gevoelswereld die verandert.
Ja.
En dat je het gevoel kan hebben dat je jezelf of de ander niet meer begrijpt.
Precies.
En dat daar ook weer ruimte is voor gesprek.
Nou, dat is hem. En dat kinderen dus weer die communicatie op het spoor zijn. En we hebben in de vorige podcast al gezegd, heel die seksuele vorming heeft te maken met sensualiteit, intimiteit, communicatie, respect. Blijf daarover in gesprek met de kinderen, ook in de klas, in groep 6, 7, 8. Maar ook op de middelbare school, dat gewoon een item blijft, die een onderdeel blijft van heel die seksuele ontwikkeling.
Ja.
Want kijk, puberteit is natuurlijk de periode dat kinderen seksueel verder uitrijpen. Hè, vroeger nou ja, geslachtsrijp zijn.
Ja.
Seksualiteit heeft natuurlijk vaak ook veel de aandacht. Zowel bij jongens als bij meisjes. Hè, mm-hmm. En verliefdheid en relaties.
Zeker.
Maar dat deze onderdelen daarvan, tenminste deze items, onderdeel blijven hiervan. Intimiteit, communicatie, vriendschap, liefde, uitwisseling enzovoort. Dat maakt kinderen ook veel sterker. En ook dat hun identiteit daarin ook veel sterker mag zijn.
Mm-hmm.
Ja, en je hebt die gesprekken dus al op de basisschool in een wat veiliger, hoop ik, een veilige omgeving kunnen doen. Je gaat naar de middelbare school en je kan daar verder in groeien.
Ja, of verder op voortbouwen. Ja.
En dat klinkt misschien heel ideaal, maar dat gun ik onze kinderen wel. Zodat ze daarin ook als een jongere uit voortkomt met een identiteit. Ja, dat hij er mag zijn wie die is.
En als de luisteraar nu luistert en denkt, ja, dat is tot 10 jaar, 12 jaar. Maar wij zitten al verder in de leeftijd. Hanneke, wat dan?
Ja, en dan heb ik nog een verrassing. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar dan zeg ik tegen ouders, ga op avontuur met je puber. Mm-hmm. Want de hersenen worden eigenlijk weer helemaal opnieuw geordend.
Ja.
Dan hebben we verschillende delen van de hersenen. Een belangrijk deel die meer en meer gaat groeien, dat zit aan de voorkant van de hersenen. Dat is de voorkwap. En in die voorkwap, daar wordt gevormd dat je initiatieven neemt. Dat je jezelf kan intomen. Dat je eigenlijk steeds meer georganiseerd ook in je hoofd kan functioneren. Mm-hmm. En dat is wat ik vaak ouders zeg. Bij jongens gaat die voorkwap, waarbij dus ook het plannen zit en initiatieven neemt, dat vraagt meer tijd dan bij meisjes in de puberteit om te ontwikkelen. Vandaar dat ik tegen ouders zeg, zeker de eerste jaren op de middelbare scholen, bij het begin ook wel bij meisjes, maar bij jongens, zeker tot de vierde klas, wil je de voorkwap van je kind zijn.
Ja.
En wat bedoel ik daarmee? Ga als je kind een Engelse toets hebt, ga dan met je kind zitten en ga een schema maken. Wanneer ga je wat leren? Help ze te ordenen en te plannen. Ik merk dat wij in onze tijd al op de basisschool gaan leren plannen. Ja,
dat kan niet.
Dat kan gewoon helemaal niet. Nee,
dus eigenlijk is de ontwikkeling daar niet. Dat betekent niet dat we het niet helemaal niet
je kunt ook
aanbieden.
Weer gewoon een goede gewoonte voor doen. Maar het is niet vanuit de hersenen, uit zichzelf, kunnen ze het initiëren. Dus zeg ik tegen ouders, want heel veel kinderen, vooral jongens, die gaan onderuit op de middelbare school, omdat ze dat plannen niet kunnen. Maar dat plannen, dat moet langzaam ontwikkelen. En daarvoor is het belangrijk dat een volwassene ernaast durft te zitten en te zeggen, luister eens, we gaan dit en dit en dit ordenen, zodat jij je toets kan halen. Dus die voorkwap is fijn als ouders daar alert op zijn, dat kinderen niet overvraagd worden, maar in hun eigen tempo het allemaal mogen leren.
Ja, en help ze daar dus bij. Ja. We hebben soms te hoge verwachtingen van wat we eigenlijk van ontwikkeling kunnen verwachten.
Ja.
Van onze tieners en pubers.
Zeker. En dat merken ook het hele sociale brein, wat we in ons wat ook allemaal weer gaat veranderen. Ja, er zijn heel veel facetten ook in het hele sociale verkeer die veranderen bij pubers. Mm-hmm. Pubers gaan zich ook veel meer richten op hun eigen seks. Je krijgt jongensgroepen, meisjesgroepen, die peergroepen. Die zijn belangrijker dan jij als ouder. Jij kan van alles vertellen, maar mijn vrienden zeggen dit, mijn vriendinnen zeggen dat. Ook altijd belangrijk dat je als ouder het kind er ook op voorbereidt. Dat je dat vertelt al van tevoren. Maar ook als je de voorbereiding allemaal gedaan hebt voor de puberteit, dan zal een kind in zijn gewoontevorming door blijven gaan.
Mm-hmm.
Dus ook weten, wanneer doe ik wel met mijn vrienden mee en wanneer zeg ik nee tegen activiteit. Want als ouders heb je het niet altijd in de hand of je kinderen de goede vrienden kiezen of in een goede peergroep terechtkomen.
Ja.
En dan is het heel belangrijk dat je je kind daarvoor al geholpen hebt om ook al een stukje meningvorming te hebben.
En Hanneke, een peergroep, want je zegt het nu een paar keer, maar een peergroep is een groep van gelijkgestemden.
Nou, niet gelijkgestemden, gelijke seksen. Kan gelijkgestemd zijn, hoeft niet.
Nee.
Dus je hebt echt jongensgroepen, meidengroepen. Ja. Hoeft niet altijd gelijkgestemd te zijn, maar wel van gelijke seksen.
Ja, wel in deze puberteit.
Ja. En tuurlijk heb je wel eens van die relatie en jongen, meisje, jongens, meisje, meisje, meisje. Maar dat er wat ertussen gebeurt. Maar in principe, de jongens gaan met elkaar pad en de meiden gaan met elkaar pad. Soms komen ze elkaar tegen, maar dit is wel wat het is. En ja, daar kun je als ouder niet altijd meer invloed op hebben.
Nee.
Maar als jij je kind heel die voorbereiding hebt gegeven, heb je kans dat kinderen ook veel sneller voor een peergroep kiezen. Waar ze zich het
Beetje
wel, ja, en ook en dan wel gelijkgestemden kunnen en durven ook te zoeken. Ook de emotionele brein verandert dus ook. Er gaat dus echt heel veel veranderen. Waarbij je soms denkt, nou, mijn dochter was altijd zo vrolijk. Mm-hmm. Maar in die puberteit is echt onrustig en ze is vaak gedeprimeerd. Afgezien van depressies die gewoon kunnen ontstaan, hoor. Maar ook een wat down. En dat is allemaal wat in de hersenen allemaal gaat veranderen. En wat aandacht vraagt.
Ja, dus onder invloed van hormonen is dat emotionele brein gewoon veel actiever, meer aanwezig. Waardoor dat logisch nadenken ook wordt belemmerd.
Waardoor
kinderen soms dingen doen waarvan je denkt, hoe kan dat? Ik herken hem of haar niet terug.
Ja.
En dat is eigenlijk terug te brengen door die hormonen.
Die hormonen hebben dus echt een enorme impact.
Ja.
Het grappige is wel wat ik heel leuk vind van pubers. Pubers kunnen heel creatief zijn.
Zeker.
Juist omdat die hersenen weer opnieuw geordend worden, kunnen ze heel erg out of the box denken.
Ja.
Je ziet ook wel eens filmpjes hè, van jongens die de gekste dingen bedenken om uit te proberen. Nou is het ook wel jongensachtig om risicovol spel te doen. Gewoon heel leuk. In die pubertijd kunnen pubers heel veel dingen ook ontdekken. Dan denk ik, dat is geweldig. En daar zou ik fijn vinden als op de middelbare school ook meer aandacht voor is.
Ja, dat is ook in zo'n jongerenpanel. Dat is altijd fantastisch om terug te horen wat daar uitkomt.
En ook in muzikaliteit. Dus je ziet hoe ze soms bandjes kunnen maken. Maar ook dat ze met de oplossingen komen waarvan je als volwassene denkt, oh, ja, nooit aan gedacht.
Ja.
Komen zij met hele creatieve oplossingen. Ja, geweldig.
Ja.
En want dat betreft, ik merk ook wel, ouders kunnen het vaak tegen me zeggen van, oh, die puberteit, ik zie er tegenop. En dan zeg ik, ga eens op avontuur met je puber.
Ja.
Want als je je puber die eerste jaren gegeven hebt wat ze als tool kunnen gebruiken in de puberteit, dan is het eigenlijk een ontzettend leuke tijd. Ik heb met mijn eigen kinderen, afgezien van ook wel momentjes dat natuurlijk wat minder liep.
Ja.
Maar het was eigenlijk een hele leuke tijd. En ook dat ze elkaar ook in het gezin konden animeren voor bepaalde dingen. De activiteiten die ze deden. Ja, erg leuk.
En
dus dan word je er ook als ouder wel weer blij van. Het kost energie hoor.
Het stemt positief, Hanneke.
Het heeft ook andere heel veel leuke.
Zeker.
En daarom adviseer ik ouders wel, hoe ga je nou met een puber om?
Mm-hmm.
Nou, allereerst, hou echt veel van je puber.
Mm-hmm.
Laat ze dat voelen.
Mm-hmm.
Al wordt het soms wat lastig om ze aan te mogen raken.
Ja.
Maar stoeien, je kunt vaak kinderen heel erg aan het stoeien krijgen, vooral de jongens.
Ja.
En stoeien is eigenlijk ook dat je ze lichamelijke aanraakt.
Ja.
Meiden, zeg ik vaak ook, van ga ermee tutten.
Ja.
Ga dan met zijn voeten wassen, voet masseren. Of maakt niet uit, maar zo kun je toch op een legale wijze je kind laten voelen, letterlijk, dat je van ze houdt.
Ja.
Maar ga ook met heel veel respect om met pubers.
Mm-hmm.
Want ik hoor ook wel zeggen, ja, hoe kom je daar nou op? Nou, heb je dat weer lekker bedacht, zeg? Dat is toch, had je beter over na moeten denken.
Ja.
Maar dat is respectloos. En zeker als je bedenkt dat dat brein steeds zo verandert en helemaal opnieuw moet ordenen. Mm-hmm. En wij gaan zeggen van, joh, denk dat ons een beetje beter na en hoe kom je daarop en hoe is wat zorgvuldig. Ja, dan ga je voorbij aan hun fase en daarmee kleineer je ze eigenlijk, je duwt ze naar beneden. Ja, en pubers zijn dan wat onzeker, dus dat is niet zo handig.
Die voelen dat meteen eigenlijk,
die voelen dat meteen, ja.
Ja, dus eigenlijk zijn we snel geneigd om dan negatief ons uit te laten. En jij zegt, blijf daar ook in verbinding.
Ja,
wel duidelijk, met grenzen.
En wees wel, je mag wel eens kritiek, maar opbouwend. Dat je zegt, joh, ik zie je dit doen. Kun je daar eens nog eens over nadenken? Wat zou je het anders kunnen doen? Want dit en dit zijn de gevolgen.
Ja.
En dat is dus ook weer, een puber heeft moeite, die leeft in het hier en nu. En die overziet niet altijd wat er hierna komt. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, dat weten jonge kinderen ook niet.
Mm-hmm.
En we hebben natuurlijk wel vaker over gehad dat we vaak als volwassenen dingen op gaan ruimen of op gaan treden. En eigenlijk het gladstrijken wat de gevolgen zijn van de daden van onze kinderen.
Ja.
Hè, wat, hoeveel ouders gaan er niet naar school om te zeggen, hé, je was boos op mijn kind. En nee, dat moet die kind en die leerkracht zelf oplossen. Dat een kind leert dat hij van de gevolgen, dat hij daar,
dat er consequenties,
dat er consequenties heeft.
Ja.
Als je dat die eerste jaar hebt geleerd, zoals in de puberteit, ook sneller na kunnen denken van, oh ja, ja, als ik dit doe, heeft dat het tot gevolg. Heeft een kind dat niet geleerd en heb je altijd als ouder voor hem in de bres gesprongen, ja, dan wordt de puberteit lastig. Want dan kan je niet zomaar naar de middelbare school naar een docent gaan en zeggen, luister eens, wat doe je nou met mijn kind? Of dan wordt het een ander verhaal.
Ja.
Dus leer je kind consequenties te dragen van zijn daden. En dat doe je al voor de puberteit, zodat ze in de puberteit daar al wat aan gewend zijn.
Ja, alleen Hanneke, in de puberteit liggen de consequenties bij de pubers toch vaak wat anders. Dus waar je als ouder misschien denkt, nou, er liggen al 6 broeken, zou het niet een keertje tijd worden om op te ruimen? Denkt de puber, trek ik hem nog een keer aan, bij wijze van. Dus daar zit natuurlijk wel een verschil als ouder en als puber.
Behalve als je hebt geleerd bij je, voor de puberteit, jij ruimt zelf je spullen op.
Ja.
Als jij in die zooi wil liggen, maar ik wil wel dat je stofzuigt. Ik wil dat de vuile was in de wasmand ligt. Hè, desnoods heb je ze geleerd om te wassen.
Ja.
Want dan nemen ze verantwoordelijkheid. En dan gaan ze vanzelf op een gegeven moment denken, het stinkt hier, wat moet ik daaraan doen? In plaats dat ze verwachten dat het wel voor ze opgeruimd wordt. En dat is wat we al eerder over hebben gehad. Hoeveel kinderen moeten er nog mee helpen in het huishouden? Nou, als jij van jongs af aan het mee moet helpen, dan zit dat zo in gewoontevorming. Dat je elke zaterdag even je kamer opruimt of elke zaterdag even de vuile was in de wasmand gooit, dan dat het niet geleerd is. Ja, en krijg dan maar een puber zover om daar verantwoordelijkheid voor te dragen, want ze zien het niet.
Nee.
Want ze leren het hier en nu. Ik heb er geen last van, dus wat zeur je? Dus daarom is die voortraject zo ontzettend belangrijk om te doen. Maar goed, je gaf al aan, hè, stel dat je nu midden in de puber zit. Ja, dan wordt het zaak dat je zegt van nou, was eigenlijk zelf je kleren maar. Hier heb je de stofzuiger en de stofdoek en je gaat nou je kamer. Regels blijven voor pubers heel belangrijk. Ik merk vaak dat ouders zeggen van ja, je kan toch pubers geen regels meer aanreiken. Pubers moeten regels hebben. Langs de weg heb je vangrails. Ik zeg altijd tegen ouders, zorg dat je kinderen een vangrail hebben. Ja. In de puberteit gaan ze zwalken over die weg. Ze botsen continu tegen die
vangrail aan.
Maar laat die vangrail staan. Want als je die weghaalt, dan komen ze in die sloten terecht. Dus zorg dat je regels houdt bij pubers. Wat wel belangrijk is, is dat je in de puberteit, naarmate ze ook ouder worden, dat je samen gaat afspraken maken. Dus dat je het samen over eens bent.
Hè? Ja.
Als jij zegt bij een kind van 12, 13 die uitgaat, ik wil dat je om 9 uur thuis bent.
Ja.
Hou je daar dan aan? Maar goed, als het kind 15 is of 16 is, dan kan je wel afspreken, we gaan naar 11 uur, ik noem maar wat. En dat zijn dan afspraken die van twee kanten tellen. Dus je houdt je allebei een afspraak. Kijk, een kind van 10 is het de ouder die een regel bepaalt.
Ja.
Daarna, zeker in de puberteit, is het belangrijk dat je afspreekt. Maar hou je dan aan de regels. En als die regel niet
nagekomen wordt,
dan zit daar consequenties aan. Leer ze dat. Omdat ze later in de maatschappij ook niet alles zomaar kunnen. En daar zitten ook consequenties aan. Dus die regels, ik merk vaak dat ouders denken, ze hebben geen regels meer of grenzen meer. Maar alsjeblieft, geef ze grenzen.
En het geeft ook uiteindelijk veiligheid.
Het is veiligheid.
Ja.
Ja, dat is helemaal waar. Ja, zeker. Dan wil ik ook altijd ouders vragen, wil je pubers helpen om eigen keuzes te maken? We hebben het over kiezen wel een keer gehad. Als je kiest, dan verlies je iets. Voor pubers is het essentieel dat ze leren kiezen. Mm-hmm. En als ik het ene kies, heb ik niet het ander.
Ja.
Dat is de consequentie. En pubers willen ook steeds meer zelf volmacht hebben om dingen te mogen kiezen. Geef ze die ruimte om dan te mogen kiezen. En dan is zeggen van, we gaan het zus en zo doen, dat kan je in de puberteit niet meer doen. Help ze om verantwoordelijk te zijn voor keuzes die ze maken. En ook om te gaan met het verliesgevoel die ze daardoor
wat vaak daarbij ervaren. Komt.
Dus het vraagt wel geduld om met pubers om te gaan. En het is fijn als je daar wat van hebt.
Nou ja, en we denken vaak al, als ze straks naar de middelbare school gaan, dan heb je het als ouder, heb je ook makkelijker, je hebt minder te doen. Je hoeft niet meer naar de kerstviering en de Sinterklaasviering. Maar ja, het blijft eigenlijk veel tijd vragen.
Het blijft veel tijd vragen.
Ja.
Het is wel zo, als je een puber aandacht geeft, hoeft niet altijd gelijk, hè?
Nee.
Je kunt uitgestelde aandacht geven. Dus als ze zeggen thuiskomen van ik wil je wat vertellen, dan kun je rustig zeggen, even een kwartiertje, heb ik wat anders te doen. Maar geef ze dan wel die aandacht. Dat betekent ook dat ik ouders adviseer, probeer de vrienden van je kinderen te leren kennen. Waar gaan ze mee om? Waar is hun aandacht? Dus ook het mooiste zou zijn als je ook je eigen huis openstelt. He, stel dat ze uit willen dat je zegt, joh, kom dan eerst eens even een half uurtje eerst toch even hier. Leer ze kennen, zodat je ook weet welke invloeden je kind krijgt. Kijk, en dat is ook dat ik ook vaak zeg tegen ouders, nou, als het je lukt, wil je humor inzetten. Humor is dat je het relativeert. We hadden het net ook over bij die prepubers. Maar help ze met humor. Kun je net eventjes een andere schwung geven. Ja. Waardoor ook de pubers, omdat ze toch ook creatief denken, weer net een omslag kunnen bedenken en het net even anders aan kunnen vliegen.
Zeker.
Nou, rust en slaap is natuurlijk heel belangrijk bij die pubers.
Komen we terug bij het begin, Hanneke.
Helemaal goed, hè? Ja, en wat dat betreft, zeiden we al eerder bij met de voorbereiding, eigenlijk gaan we weer terug naar de eerste podcast.
Ja.
Heel die ontwikkeling, want rust en slaap is essentieel weer voor die rijping van de hersenen, voor het hele zenuwstelsel. Ook om tot zelfreflectie te komen. Wie ben ik? Wat wil ik? Is essentieel.
Zeker.
Alleen bij pubers gaat het slaapritme veranderen. Zij slapen het liefst 11, 12 uur, als je mazzel hebt. En dan worden ze het liefst om 1 uur of 10 wakker.
Ja.
Ja, daar is ons schoolsysteem niet op ingesteld.
Steeds meer scholen zijn langzaam iets meer een omslag aan het maken.
Ja.
Dus die kennis komt gelukkig steeds verder door.
Maar het heeft wel tijd nodig.
Ja, zeker.
Maar het is wel fijn dat er nu eindelijk aandacht voor is.
En
ik ook op middelbare scholen zei, ga geen toetsen voor 10 uur afnemen. Wat is overvragen voor de pubers. Maar goed, die rust en slaap hebben ze nodig. Maar dus ook weer die bewegingen en ervaringen opdoen. Want we zeiden net al, die hersenen gaan helemaal opnieuw geordend worden.
Mm-hmm.
Alle zandweggetjes raken weg en de snelwegen worden verder aangelegd enzovoorts. Mm-hmm. Ook veel herhalen van dingen. Maar laat ze dus veel weer bewegen, want dat legt die weggetjes aan. Maar ook weer de ervaringen opdoen, zodat ze het allemaal weer goed kunnen helpen ontwikkelen.
Ja.
Nou ja, en dat blijft dat je als ouder het goede voorbeeld blijft geven. En dan hebben we het natuurlijk al eerder gehad ook over smartphonegebruik of over wat dan ook.
Maar, rust en slaap.
Rust en slaap. Dus eigenlijk op alle terreinen geeft het goede voorbeeld. Kijk, als jij zegt, mijn kind wil niet naar school fietsen, hij mag met de bus, dan denk ik, ja, maar hoe ga jij naar je werk? Hoe ga jij naar de winkel? Hoe ga jij naar de sport? Is dat met de auto? Ja, dan kun je niet van je puber verwachten dat ze over op de fiets naartoe gaan.
Mm-hmm.
Dus geef het goede voorbeeld. Ja, opvoeden is een hele klus.
Ja, dat is een hele taak, Hanneke. Ja. Nee, maar het voorbeeld geven, dat blijft natuurlijk de basis.
Jazeker. Ja. En pubers de ruimte geven om zich los te maken van de ouders. Ik zei net al, het trek het je niet te persoonlijk aan.
Mm-hmm.
Als kinderen zeggen, ik wil niet meer aangeraakt of ik wil dit niet meer. Ik wil niet met jou de stad in. Ik ga liever met mijn vriendinnen. Voel je dat niet persoonlijk aangesproken?
Hoe moeilijk dat ook is. Eerste jaren waarin je alles voor je kind was. Hè? Je was als ouder ben je de wereld voor je kind. En dan is dat wel een andere fase waar je in gaat.
Zeker. En dan is het belangrijk dat je voor jezelf eigenlijk in je hoofd ook zegt, ook heb vertrouwen dat je relatie met je kind blijft.
Ja.
Onder alles. Want als er wat gebeurt, ook met vrienden of vriendinnen,
ja,
ze komen altijd bij jou. Dus, maar het wordt anders. Dat is slikken. Kijk, opvoeden is dat je ze helpt om zelfstandig te worden. Dat betekent dat uiteindelijk als ze het huis uitgaan, hoe moeilijk dat ook is. Dus al die loslatingsmomenten zijn belangrijk om die te nemen.
Mm-hmm.
En dat is ook wat ik ouders dus ook vaak adviseer. Ga van al die overgangsmomenten, hè, als het kind de eerste keer ongesteld is. Dus eigenlijk al die mijlpalen, dat je die gaat vieren met je kind. Dat je daar iets speciaals van maakt.
Ja.
Iets leuks van maakt. Dat helpt het kind
om
een fase te vieren van ik ben weer verder. Maar ook voor jou als ouder. Dan maak je herinneringen. Oh ja, toen zij ongesteld werd, deed ik dit. Toen hij de baard in de keel kreeg, deed ik dat. Toen hij de 1,60 meter heeft gehaald, deed ik dit. Dus maak mooie herinneringen samen. Dat is ook helpend voor jezelf als ouder om ook die puberteit op sommige momenten te overleven. Want soms is het pittig. Maar maak tradities waarmee het kind gevoed wordt met jouw aandacht, met de verbinding met jou. Je viert je relatie samen. Maar ja, we gaan ook weer momenten uit elkaar. Dat hoort er wel bij.
Ja, tradities vind ik ook wel mooi wat je zegt. Want dat zijn dan eigenlijk vaste momenten die je al gewend was om samen te zijn of samen iets te doen. Of altijd met Pasen doen we 's morgens, tweede paasdag, dat en dat en dat. Ja, en dat zijn dan ook momenten die je dan dus makkelijker vast kunt houden tijdens puberteit. En wel die verbinding blijft.
Ja. En ik moet zeggen, ik heb dat nog steeds met mijn kinderen, op die vaste tradities.
Ja.
En wij zijn eigenlijk met alle drie de kinderen, maar mijn dochter iets eerder, toen zij dus in haar cyclus kwam. Maar toen mijn zonen 12 waren, zijn we elk jaar met ze alleen uit eten geweest. En met dat eten kwamen echt ook heel veel persoonlijke vragen, gesprekken naar voren. En we doen het nog steeds.
Ja, leuk.
Mijn zoon wordt volgende week 34, dus ik doe het al 22 jaar.
Ja.
En nu met partner. Maar ze vinden het heel fijn. En het is een traditie die blijft. En de gesprekken zijn ook anders.
Mm-hmm.
Omdat je dan echt, het hoort voor ons erbij. Dan mogen we ook dingen vragen die wat verder gaan. Kijk, en als de ander geen antwoord wil geven, kan natuurlijk ook.
Ja, die ruimte is er ook. Maar
precies, maar het zijn vaak hele bijzondere gesprekken. En dat is dus een voorbeeld. Maar het is heel goud als je dat je puber mee kan geven.
Ja, dus Hanneke, we hebben het gehad over wat zijn allemaal gewoonten die je kunt doen voor de puberteit. Je hebt ons een beetje een kijk gegeven in, hey, die puberteit, dit gebeurt er in het brein, dit gebeurt er in het lijf. En we hebben het even over gehad, oké, nu zit je puber in die puberteit. Het is ook de titel van jouw boekje, hè? Op avontuur met je puber. Dus hoe begeleid je, maar misschien ga samen op avontuur.
Ja.
Blijf in die verbinding.
Zeker.
Blijf aandacht geven, zodat de puber ook weet, ik kan gewoon op jou bouwen.
Ja. Nou ja, en ook in deze periode zijn natuurlijk ook veel, hè, daar komt verliefdheid om de hoek kijken. Ook veel pubers zijn al aan het experimenteren, ook met seksualiteit.
Mm-hmm.
Dus het is zo fijn als je een ouder hebt waarmee je gewend bent om te praten. Waarmee je ook met je verdriet van een vriendje wat uitgaat of een vriendinnetje. Dat je daar dat gewoon kan delen. Al die verschillende relaties ook eens kan bespreken. Waar moet ik nou op letten? Waar moet ik eigenlijk op letten als ik verliefd word? Wat zijn belangrijke dingen? Want kijk, die hormonen die hebben zo hun taak. Mm-hmm. Maar dat een kind ook leert van oké, ik kan verliefd zijn op iemand. Maar is dat iemand waar ik vriendschap mee zou kunnen opbouwen? Die gelijkgestemd zou kunnen zijn. Kijk, tegenpolen kunnen ook gelijkgestemd zijn.
Yeah.
Maar doet die persoon mij goed? Kan ik die ander goed doen? Dus dat zijn eigenlijk van die basisvragen die je als ouder mee kan geven. Wat zijn criteria voor jou, en dat is per kind natuurlijk verschillend, maar voor jou belangrijk in een relatie? En kijk, als de een het liefst bergen wil beklimmen en alleen maar wil sporten, maar de ander die zegt van ja, ik wil ook wel eens naar een musea, dan kan het zijn dat je denkt van ja, is dit iemand waar ik echt een leuke tijd mee heb, of dat ik daar echt een relatie mee kan en ook een intieme relatie mee aan kan gaan. Ja, het is fijn als je daar met een ouder over kan praten.
Ja.
Want waar vragen ze het dan aan? Want kijk, in de peergroep, dus is het allemaal dezelfde problemen. Daarom zijn docenten van de middelbare school en ook wel sportdocenten ontzettend belangrijk om klankbord te kunnen zijn voor al die vragen die in onze tijd. En als je dan ook nog bedenkt dat veel relaties eigenlijk alleen maar bestaan uit een smartphone en appjes. Ja, dan leer je natuurlijk ook niet hoe dat is om echt verbinding aan te gaan.
Samen intimiteit, te zijn in het leven.
Precies.
Ja.
Dus dat zijn wel belangrijke eikpunten waar je met als ouder wel mee in gesprek kan gaan.
Ja, het enige wat nog bij me opkomt, Hanneke, is we hebben het nu heel erg ook over de rol van de ouder, de gezin, de thuissituatie. Maar helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Nee, en dat is heel verdrietig
voor
veel kinderen. Ook heel eenzaam.
Mm-hmm.
Ja, en dan komen toch die docenten en de hulpverleners. En ook tegen hulpverleners zijn weer, als je
sportdocenten.
Ja, wil je goed kijken, wil je observeren en kijken of je een ingang vindt om een kind in gesprek te krijgen. En dat kan ook door samen te shoppen. En dan tussendoor, als je lipstick gaat zoeken, even wat dingen vragen. Het kan ook zijn dat je potje basketbal doet. Hè? Dat je dus een fysieke verbinding zoekt. Hè? Dat je een activiteit doet, wil bewegen. Maar doe moeite. Heb passie voor deze kinderen. Want ze zijn wel de toekomst van onze maatschappij. En ze zijn het alles waard, stuk voor stuk, om moeite en energie in te steken. Maar ja, dat niet iedereen gegeven.
Nee, dus daarom. Ja, maakt het de rol van de docent of in welke rol jij ook het leven vervult van een puber essentieel?
Zeker, zo belangrijk.
En ook daar kom je weer terug bij dat je eigenlijk met kleine dingen, met aandacht, met oprechte aandacht een groot verschil kunt maken.
En tijd.
Ja.
Maak tijd voor deze kinderen. Ik ook op docenten zeg, op middelbare scholen. En ik snap ook wel dat je andere dingen hebt. Maar kijk eens of je na schooltijd, is maar een kwartier, met kinderen kan napraten, een gesprekje aan kan knopen. Ik moet zeggen, in mijn jeugd, en dat was ook dat ik soms bepaalde dingen niet begreep, en dan kon ik daarna naar de docent en die nam alle tijd om het me uit te leggen.
Ja.
Maar wat is ook fijn als een docent even zegt van, joh, ik wil nog even wat met je praten, ik wil even wat aan je vragen, kun je zo nablijven even?
Ja.
Oh, je voelt je gezien en gehoord en dat is zo goud.
Ja, het gevoel dat je gezien wordt, dat is echt essentieel.
Ja.
Essentieel. Hanneke, we gaan richting de afronding. We hebben het gehad dus over de puberontwikkeling op avontuur met je puber. Ik noemde al even, je hebt hier ook een boekje over geschreven. Deze staat ook op jouw website. Dit boekje hebben we ook een beetje als leidraad gebruikt voor dit gesprek. En als we nu naar die afronding gaan, wat hoop je dat de luisteraar gaat laten of juist gaat doen en nooit meer vergeet?
Wat ik hoop dat we niet vergeten, dat een puber is een kind in ontwikkeling.
Mm-hmm.
Er gaat iets heel erg aan vooraf. En dat de periode vooraf heel belangrijk is om je kind door die puberteit ook heen te helpen.
Mm-hmm.
Maar ook dat pubers zo leuk zijn.
Mm-hmm.
En dat je er heel veel plezier aan kan beleven.
Ja, die voorfase is belangrijk. Blijf aanwezig tijdens de puberteit en geniet er ook van. Ja. Met elkaar ook. Nou kijk, dankjewel weer.
Graag gedaan.
Wat fijn dat je geluisterd hebt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl.
Wil je deze podcast delen met collega's of misschien wel op sociale media? Dan mag dit natuurlijk. en voel je vrij je vragen aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.